In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 24e psalm en daarvan het vierde vers en het vijfde vers. Verhoogt, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moogt rijden. En ook het vijfde vers, 4 en 5 van de 24e psalm.
Thank you.
willen in deze dienst het woord van de Heere gaan openen en doen dat in het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, het derde hoofdstuk, Openbaring 3, vanaf vers 14 tot en met vers 22, de brief aan de gemeente van Laodicea. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 70ste psalm, het derde vers. Ik ben o driftig, arm en naakt, o God, mijn helper uit ellende, haast u tot mij, wil bijstand zenden, uw komst is het die mijn heil volmaakt. Het derde vers van de 70ste psalm, nadat we het geloof hebben beleden, maar eerst hebben geluisterd naar Openbaring 3 vanaf vers 14.
En schrijf aan de engel van de gemeente de Laodicensen. Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet, och, of gij koud waart of heet. Zo dan, omdat gij lauw zijt, nog koud, nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden, en heb geen dings gebrek, en gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden en de schanden uw naaktheid niet geopenbaard worden. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. Zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn Vader in zijn troon. Die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. Het is een volle brief die aan de gemeente van Laodicea is gezonden. We willen ons met name gaan richten op hetgeen wat er staat aan het begin van het 20e vers. Openbaring 3, vers 20a. Deze woorden: zie, ik sta aan de deur en ik klop. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Heere, barmhartig en genadig God in de hemel, Gij brengt ons andermaal samen in uw huis, op deze zondagmiddag, als de deuren van het kerkgebouw mochten worden geopend, en we door die geopende kerkdeuren naar binnen mochten komen, om onze plaats in te nemen in dit kerkgebouw, zoals we gewoon zijn, ook een goede gewoonte, op deze afgezonderde dag, om twee keer ons te stellen rondom uw woord. En we bidden om uw onmisbare zegen, want aan uw zegen is toch alles gelegen. Hoe zouden we kunnen preken? Hoe zouden we kunnen luisteren? Hoe zouden we kunnen zingen? En hoe zouden we de gemeentezang kunnen begeleiden als Gij ons niet leidt, o Heilige Geest? Want we kunnen door geopende kerkdeuren naar binnen zijn gegaan, terwijl ons hart van nature gesloten is. En daar is geen plaats voor u en voor uw dienst. De deuren van ons hart hebben we gebarricadeerd en zitten op slot. O Heere, doe het ons verstaan dat dat de nood van ons bestaan is, sinds onze val in Adam. Dat we u niet alleen de rug hebben toegekeerd, maar dat we ook ons hart hebben afgesloten voor u en voor uw woord. O Heilige Geest, verbreek de grendels van ons gesloten hart. Breek in ons leven en maak levend wat dood is. Vernieuw en werk in ons hart dat wonder van de wedergeboorte. Want we hebben ons hart voor u gesloten en we hebben u buiten de deuren van ons leven gezet. En dat is toch de grootste nood van ons bestaan. Bij alles wat we binnenlaten en alles wat we een warm welkom toeheten, aan zonde en aan ongerechtigheden, houden we de deur van ons hart voor u dicht. En nu is het onze ellende dat wij hem ook niet open kunnen zetten ook. En daarvoor is het toch nodig dat u komt te werken, door uw woord en door uw geest. En mogen we u ook bidden of u zo ook vanmiddag in ons midden wilt zijn, dat Gij het zijt, o Heilige Geest, die de deuren van ons hart opent, opdat de koning van de kerk zou kunnen binnenrijden en woning zou maken in ons hart en in ons leven. Want Heere, wat toont Gij nog uw langmoedigheid, dat Gij nog niet zijt weggegaan, het zou verdiend zijn, maar dat Gij nog staat, nog steeds, nog wel, aan de deur van ons hart en klopt. Geef toch dat we die roepstemmen niet naast ons neer zouden leggen, dat we erbij in slaap zouden vallen, of dat we onze aandacht op hele andere dingen richten, dat we het geen eens meer horen. Maar wilt Gij onze aandacht gevangen nemen en gevangen houden voor uw woord? En wilt Gij alle dingen werken in ons leven die nodig zijn om u te mogen kennen en te mogen leven uit dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus? En zo komen we tot u in ons gebed, in het besef dat wij maar mensen zijn, zwak, broos en kwetsbaar. En Gij zijt de heilige en de rechtvaardige God. En Gij kunt geen gemeenschap hebben met de zonde. En daarom spreekt alles in ons leven ook tegen ons. We mogen u bidden, neem toch redenen uit uzelf om uw genade te verheerlijken in de harten van jong en van oud. En zo wacht het op uw zegen. Gedenk uw dienstknecht. Geef hem alles wat nodig is om uw woord te mogen uitleggen. En wilt u, wat hij niet kan, het woord er maar komen te brengen tot in de harten. We mogen u zo vragen of u met heel de gemeente wilt zijn. Gij die ons allen kent, zoals we hier in de kerk zitten, of misschien op een andere wijze de dienst beluisteren. Gij die ook weet wat nodig is. Misschien zitten ze er wel, van wie geld nog heet, nog koud, maar lauw. Alles gezapig zijn gang laten gaan en alles voortkabbelend op de weg naar de eeuwigheid, maar onverzoend met u. O, geef dan toch dat het nood mag worden in zulke levens en dat het woord hen in de klem mag brengen en hen vast mag zetten en ze er niet meer onderuit kunnen. Bewaar toch ook de gemeente van Barendrecht voor lauwheid. Het kan op zoveel verschillende terreinen. En is het ook niet onze schuld? En zien we het ook niet om ons heen? Dat ook wij, misschien vanuit de kerken, wel daarin vooraan hebben gelopen. Om toe te geven aan alles van de wereld. Om mee te doen met alle veranderingen. Maar daarmee tegelijk uw woord meer en meer gesloten te houden. En het gebed wat niet meer wordt gevonden. Wat wilt u dan bekeren van die lauwheid? Heren, u kent ze, die misschien in de kerk zitten, rijk en verrijkt en aan geen ding gebrek, die alles menen te hebben aan aardse goederen, of die misschien in geestelijk opzicht rijk zijn, maar nog nooit arm zijn gemaakt, nog nooit leeg gemaakt voor u, nog nooit te hebben gezien dat ze niets hebben, maar die menen bekeerd te zijn zonder eerst onbekeerd te zijn geworden. Heren, wilt u dan toch geven dat zulken in de schuld komen en dat ze gaan zien wat ze van hun leven hebben gemaakt en dat ze wel kunnen bouwen op hun eigen akker, maar dat daar geen vrucht groeit die is tot eer van uw naam, maar dat heel hun levensakker zou worden omgeploegd door de ploegscharen van uw wet. En dat ze zo ontvankelijk mogen worden gemaakt voor het heil dat er ligt in Christus. O Heere, gedenk zo. Moet u de rijen maar doorgaan. We bidden u ook voor de kinderen. Voor de jongeren van de gemeente. Heere, u kent ze. Zij die opgroeien in deze tijd. Waarin er zoveel aan hen wordt getrokken. Waarvan grootouders soms ook niet meer begrijpen. In wat voor wereld en in wat voor tijd hun kleinkinderen groot worden. Met alle verleidingen die er spelen, dan mogen we u vragen, gedenkt u onze jeugd en wilt u ze toch ook bewaren bij de eenvoud en de waarheid van uw woord, dat ze niet zouden afwijken, niet zouden meedoen met alles van de wereld, maar dat ze mogen ontdekken dat de ware wijsheid daarin ligt, als een dwaas in zichzelf in de opperste wijsheid gerechtigheid heeft mogen vinden. We bidden u, of u zo wilt zijn met de gemeente. De herder en leraar die gij hier hebt gesteld, wilt u zich over hem ontfermen. En geef hem alles wat hij nodig heeft in de bearbeiding van deze gemeente. De kracht die hij daartoe nodig heeft, de lust en de liefde, de bewogenheid met de zielen van jong en oud. En zou u ook willen geven, dat hij bij tijden ook iets mag waarnemen van vrucht op zijn arbeid, opdat het hem ook tot bemoediging mag zijn en tot vertroosting. Wilt u hem tot een rijke zegen stellen in het midden van de gemeente? Gedenkt u de broeders van de kerkraad. Geef hen wat ze nodig hebben met de gezinnen die achter hen staan, dat ze hun arbeid ook niet al zuchtende hoeven te doen, maar dat ze mogen ondervinden dat ze gedragen worden op de gebeden vanuit de gemeente. En wilt u ook geven hen wijsheid van zwijgen, ook wijsheid om te zwijgen waar het nodig is en wijsheid om te spreken waar dat kan. Geef hen dan in alle dingen ook bewogenheid met de zielen die gij aan hun zorg hebt toebetrouwd. Wilt u zo zijn met alle in de gemeente die een taak hebben? We bidden u voor onze kerk, een kerk in verwarring, waarin er toch zoveel plaatsvindt. Er moet dan ook niet worden gezegd wat er van de Laodicensen gezegd moest worden. Dat het ook geldt voor de christelijk gereformeerde kerken. Menen rijk en verrijkt te zijn en aan geen ding gebrek, maar niet te beseffen arm en ellendig. O Heere, werk toch een bekering in het midden van onze kerken. Breng toch terug bij de waarheid van uw woord. En we mogen u vragen, we hebben het niet verdiend als we zien hoe het gezag van uw woord op het spel staat. Door allerlei besluitvormingen, door allerlei standpunten. Maar wilt u dan toch daarin een bekering werken? Opdat we uw woord, het zaad der wedergeboorte, niet kwijt zouden raken. En daarmee ook de hoop zouden onthouden voor zielen op de weg naar de eeuwigheid. En daarom bidden we u, wazende zijn de eigen gemeente, in andere gemeenten waar men dwaalt, leidt u terug en brengt u in het spoor der waarheid. We mogen u bidden of u het evangelisatiewerk wilt zegenen. Ook onder hen die van uw woord zijn afgeweken of nog nooit van uw woord hebben gehoord, wil het stellen tot rijke zegen. Gedenkt u het zendingswerk, opdat ook buiten de landsgrens mensen mogen horen van die ene naam gegeven onder de hemel tot zaligheid. Gedenkt u uw bondsvolk Israël, daar waar gij nog rijke beloften voor hebt gegeven, waarvan we in uw woord ook lezen dat er onder Israël nog wonderen zullen gebeuren en het Joodse volk het deksel dat er ligt op hun hart zal worden weggenomen. Gedenkt u dan ook al het werk wat in Israël mag plaatsvinden en wilt u ook geven dat het Joodse volk in Christus hun Messias mag vinden. Wilt u zijn met deze wereld waarin er zoveel gaande is aan onrust, aan ongerechtigheden, aan oorlogstaal, aan natuurrampen, in Europa en daarbuiten. Wilt u ook in ieder daarbij gedenken. We bidden u voor de verdrukte kerk en de vervolgde kerk. Zij die vanwege het geloof zijn gevangen genomen, die niet in vrijheid kunnen samenkomen en niet kunnen uitkomen voor de naam van u. Wilt u ook daarin geven dat het bloed van de martelaren het zaad van de kerk mag zijn en dat er openingen komen voor de verspreiding van het evangelie. Gedenk ons land en volk, allen die over ons zijn gesteld, onze overheid, landelijk, provinciaal, plaatselijk. Laat uw woord, laat uw wetten er ook de richtlijn mogen vormen voor het beleid dat wordt gemaakt. We mogen u ook bidden voor onze koning en voor zijn gezin. Wilt u in hun levens ook werken? Als ze in de achterliggende dag ook aanwezig waren bij de herdenking van de Dordtse synode 400 jaar geleden, wilt u dan toch ook geven dat ook onze koning zich zou mogen verdiepen in de geschiedenis, maar nog meer in dat belijdenisgeschrift van de Dordtse leerregels, en dat uw genade hem te sterk zou mogen worden. We mogen u vragen of u wilt zijn met alle die werken in het onderwijs. Bekwaamt u ze, geeft u ze liefde en bewogenheid. En laat ouders en jongelui en kinderen ook het reformatorisch onderwijs in dankbaarheid uit uw hand mogen ontvangen. Gedenk hen op de hogere scholen, op de universiteiten, die misschien lessen volgen in een seculiere omgeving. Wilt u ze ook standvastigheid geven om uit te komen voor uw naam. Gedenkt u allen die werken in de zorg, in de ziekenhuizen, de verzorgingstehuizen, instellingen van liefdadigheid en barmhartigheid, ontfermt u zich over hen. Ach Heere, zo is er zoveel waar we uw hulp voor nodig hebben. Bovenal bidden we u, gedenkt u toch aan onze zielen. En zoudt gij de Christus der Schriften willen bekendmaken, openbaren in onze harten. En dat we mogen ontdekken dat hij aan de deuren staat en klopt, maar dat hij het ook is die woning wil maken in onze harten. En als dat het toch is, dan is het toch goed. Hoe lang we hier ook leven, of wanneer het ook sterven wordt. Want als Christus ons deel is, hebben we toch alles. Maar buiten Christus bezitten we toch niets. En wilt u geven dat die klem op ons hart mag wegen? En wilt u dan zelf, door woord en geest, die Christus doen laten wonen in onze harten, tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Scheld dan de Satan en schenk ons wat nodig is om Christus wil uit genade. Amen. We willen gaan zingen uit de 118e psalm en daarvan de versen 9 en 13. 9 en 13. Ontsluit, ontsluit voor mijne schede de poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden en loven, zeer en majesteit. En ook het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. 9 en 13 van 118 en krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 107e psalm en daarvan het 8e vers. Laat zulk een eer bewijzen aan zeren gunst en macht en al zijn wonderen prijzen voor het menselijk geslacht. Vers 8 van de 107e psalm, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het was aan het einde van de 18e eeuw. In de grote Sint-Nicolaaskerk in het Schotse Aberdeen. Die avond zou dominee Mackenzie, een bekende prediker in de Schotse hooglanden, die zou voorgaan. En alle plaatsen in de kerk die waren bezet. Maar vanwege de armoede die er heerste, had dominee Mackenzie nou niet echt de uiterlijke verschijning van een predikant. En het gaf de mensen dan ook een grote teleurstelling. En zelfs wat ergernis in de gemeente toen die predikant in zijn armoedige kleding de kansel opkwam. Dat alles verdween toen hij zijn tekst voorlas. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En met grote ernst hield hij de hoorders voor hoe erg het zal zijn als ze de Zoon van God buiten zouden laten staan. En zelf eenmaal voor een gesloten hemeldeur kwamen te staan. Velen werden tot tranen toe geroerd. En ze hoorden de aandrang om te komen tot het geloof in de Zonen Gods. Maar ook het aangrijpende oordeel voor allen die hier hun hart voor Christus gesloten houden. En dominee Mackenzie, die onderstreepte zijn woorden door een verhaal te vertellen. Een verhaal van een jonge Schotse prinses. Haar vader, die had een groot feest georganiseerd, waarvoor diverse rijke jonge mannen waren uitgenodigd. En hij wilde dat zijn dochter aan een van die mannen zijn hand zou geven. En vlak voor het begin van de festiviteiten werd er op de deur geklopt, de achterdeur van de hoftuin. En daar was een bedelaar met krukken die verzocht om de prinses te mogen spreken. Maar de dienstbode die weigerde. En daarop nam die bedelaar zijn krukken en hij sloeg zo hard als hij kon op de deur, zodat de prinses dat hoorde. En ze liep naar die deur en ze zag de bedelaar. En ze vroeg hem wat hij wilde. En die bedelaar die boog zich voorover en vroeg om haar hand. En de prinses, ze keek hem goed aan en ze zei tegen hem, dat is goed. En op haar vraag wanneer het huwelijk gesloten zou worden, antwoordde die bedelaar, vandaag, precies over een jaar. En daarna ging hij weer weg. En iedereen lachte eigenlijk om hetgeen wat dat meisje had gezegd. Maar dat veranderde toen in die week van feestelijkheden diverse mannen dongen naar haar hand, maar ze er niet op inging. Ze had haar hand en hart immers al weggegeven aan een ander, zo zei ze. Niemand begreep er wat van. En haar vader probeerde haar op andere gedachten te brengen. Maar alles was tevergeefs. En het jaar ging voorbij. Voorbereidingen voor de huwelijksdag werden er niet getroffen. Want de kasteelheer wilde niet dat zijn dochter met die arme bedelaar zou trouwen. En precies een jaar later werd er een grote stoet gezien die de laan naar het kasteel opkwam. Ridders op paarden, omringd met veel voetvolk. En voorop reed duidelijk een koninklijk figuur. En bij de trappen van het kasteel sprong die man van zijn paard af en hij nam de prinses in zijn armen. En iedereen keek verbaasd en riep het uit, het is de zoon van de koning. 12 maanden geleden had hij zich als bedelaar voorgedaan om de hand van de prinses te vragen. Niemand had hem herkend, behalve de dochter van de kasteelheer. Toen kwam er een diepe stilte in de kerk. En herhaalde dominee Mackenzie zijn woorden. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En ernstig vervolgde hij zijn preek. En zei hij, geliefde hoorders, wie staat er vanavond aan de deur van uw hart en klopt om binnengelaten te worden? U zegt een bedelaar. Eén van wie geschreven staat, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft niet waar hij zijn hoofd op kan neerleggen. Maar deze is het die aan uw hart klopt, die verachte en die versmaadde Christus. Hij zoekt toegang tot uw hart en tot uw leven. En dominee Mackenzie die riep zijn hoorders op, geef hem uw hart en gij zult leven. Hij zal u maken tot onderdaan van die koning der koningen. Maar wat zal de schrik groot zijn voor allen die hem hier verachten en smaden. En in hem hier niets anders zien dan een arme bedelaar. Maar straks voor de troon ontdekken dat ze de Zoon van God hebben afgewezen. En die avond kwamen er in Aberdeen 600 zielen tot bekering. Het is nou diezelfde tekst die ik vanmiddag in uw midden mag bedienen. En het spreekt van die liefde, van hem die is gekomen, de vredevorst. En het getuigt ook van zijn langmoedigheid jegens halstarrige zondaren die keer op keer zijn lokroep naar zich neerleggen. En het toont ons waartoe hij is gekomen. Want in onze tekst, daar klopt toch het hart van een drie-enige God. Die het behoud zoekt van in zichzelf verloren zondaren. En dat brengt ons bij onze tekst. En het thema wordt gevormd door de woorden van de tekst. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Twee gedachten. Allereerst, de Heer Jezus staat buiten de deur. En de tweede gedachte, de Heere Jezus klopt aan de deur. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. De Heere Jezus staat buiten de deur. En de tweede gedachte, de Heere Jezus klopt op de deur. Wat is hier nou eigenlijk aan de hand in die brief van de gemeente van Laodicea? Is een van de zeven brieven die de Heere Jezus geschreven heeft aan de gemeenten in Klein-Azië. En deze brief is geschreven aan de gemeente van Laodicea. Dat is een rijke stad in Frigië. En het lag aan de rivier Lysus, niet zo ver van Colosse en van Hierapolis. En gelegen aan het knooppunt van belangrijke wegen, groeide de stad uit tot een belangrijk handelscentrum. Het was de woonplaats voor vele miljonairs. Diverse banken hadden er een hoofdvestiging zitten. En de stad was zelfs zo rijk dat ze ook geen steun van de Romeinse overheid wilden ontvangen toen die stad in het jaar 60 getroffen werd door een aardbeving. Ze kwamen er in eigen kracht wel weer bovenop. De textielindustrie zorgde in Laodicea voor een goede werkgelegenheid. En de wol van de schapen, die werd ook gebruikt om kleding te weven. De stad kende ook een universitair medisch centrum. Belangrijke artsen werden er opgeleid. En men was vooral gespecialiseerd in de oogkunde. In Laodicea stonden er ook diverse theaters, zoals dat in die dagen eigenlijk in alle grote steden wel was. Ze hadden er in elk geval veel bereikt. De stad had een goede naam. Ze waren daar zichzelf ook wel van bewust. De inwoners van die stad, ze waren trots op zichzelf en ze waren trots op hun stad. Zelfs wat verwaand. Ze meenden dat ze het goed getroffen hadden met zichzelf. Het enige minpunt was een gebrek aan een goede drinkwatervoorziening. In de omliggende steden van Laodicea was er een geneeskrachtige heetwaterbron. Of een mineraalrijke bron. En dat miste men nou in Laodicea. En daarom was er een kilometerslange aquaduct aangelegd, waardoor het water Laodicea bereikte. Maar dat koude water, dat warmde op als het door die waterpijpen ging. En als het in Laodicea aankwam, was het lauw geworden. Beslist niet lekker om te drinken. En in deze stad heeft het evangelie van Jezus Christus geklonken. De Heer Jezus was hier gekomen in het gewaad van zijn woord. En hij had er zijn plaats gekregen. Hij had er woning gemaakt. In Laodicea was een gemeente van Jezus Christus ontstaan. En we kunnen daar bijvoorbeeld over lezen in de brief van Paulus aan de Colossenzen, waar ook verwezen wordt naar het werk wat daarin plaatsvond in Colossenzen 2 en in Colossenzen 4. En waarschijnlijk was het Epaphras die aan het begin stond van die christelijke gemeente in Laodicea. Epaphras die met grote ijver het evangelie immers had verkondigd, zoals we lezen in Colossenzen 4. Want ik geef hem getuigenis dat hij grote ijver heeft over u en degenen die in Laodicea zijn en degenen die in Hierapolis zijn. En nu is het aan het einde van ook de eerste eeuw dat er een brief binnenkomt in Laodicea. Een brief van de Heere Jezus Christus, waarin hij zich richt tot de gemeente van Laodicea. U hebt die brief net ook gelezen en jij kon ook meelezen. Dan moeten we toch allemaal zeggen, het is geen positief schrijven geweest. Er worden eigenlijk alleen maar negatieve dingen gezegd over die gemeente. Die gemeente die krijgt geen lof te horen, alleen maar kritiek. Bij de andere 6 gemeenten lag dat nog wel wat anders. We zeiden het al, we kunnen daar niet alle dingen over zeggen en zullen ook een aantal dingen vanmiddag moeten laten liggen. Als we bedenken dat John Flevel maar liefst 15 keer heeft gepreekt over deze brief, dan kunnen we natuurlijk onmogelijk in één preek alle dingen aan de orde stellen. Maar daarom juist inzoomend op die woorden, waarvan we toch zouden kunnen zeggen, die vormen toch wel de klem en ook de ernst van die brief. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Wie zegt dat nou? Wie is hier nou aan het woord? Wie is het nou die deze woorden uitspreekt? We zien dat in de omgeving van onze tekst, vers 14. Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Dat zijn dus allemaal benamingen die betrekking hebben op de Heere Jezus Christus. Hij spreekt. En Jezus Christus zegt tot de gemeente van Laodicea, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Hij staat aan de deur. Voelt u? Dat wil dus ook zeggen, hij staat buiten de deur. Buiten de deur van zijn eigen gemeente. En proeven we daarin ook de droefheid in zijn stem. De pijn in zijn hart. Hij staat er buiten. Hij is buitengesloten. Er is voor hem, de koning van de kerk, geen plaats meer in de gemeente van Laodicea. kan dat? Wat is er gebeurd? Wat is er voorgevallen in Laodicea? Want dit was niet zo. Hij heeft er immers zijn plaats gehad. Jezus Christus woonde daar door zijn woord en door zijn geest. Hij heeft er ook gearbeid. En zeker, de ouderen in de gemeente, die zouden hebben kunnen verteld hoe bij tijden ook de hemel laag ging. En het onder de prediking in Laodicea er grote en wonderlijke en rijke dingen zijn gebeurd. Zondaren die de stem van de Heere Jezus hebben gehoord en die met gebrokenheid van hart en verslagenheid van geest de toevlucht leren nemen tot de Heere Jezus Christus. En dat er in de gemeente iets werd ondervonden van zijn nabijheid. Niet in het minst aan de avondmaalstafel. Alles draaide er om het leven met en de kennis van de Heere Jezus Christus. Maar nu? Nu staat hij er buiten. Aangrijpend en ontsterrend. Want ondertussen gaat al het werk in de gemeente gewoon voort. Zondagse prediking. De kinderen komen op de zondagschool. De catechisaties gaan verder. De huisbezoeken vinden plaats. Het verenigingsleven is er. Andere samenkomsten zijn er. En voor het oog lijkt er niks aan de hand. Ze hebben in Laodicea hun zaakjes goed voor elkaar. En financieel staat alles er goed voor. Ze hebben er geen schulden. De schriften gaan open. Het woord mag worden bediend. Ze voelen zich rijk gezegend. En ze brengen dat ook onder woorden. Maar de Heere Jezus is er niet meer bij. Voor hem is er geen plaats in Laodicea. Om hem waren ze niet verlegen. En op hem waren ze niet aangewezen. Ze leefden niet uit hem. En ze waren niet in hem. En hun hart was niet gericht op hem. En daarom merkten ze ook niet dat hij van hen was geweken. Er was voor hem geen plaats meer. Er was genoeg godsdienst in Laodicea. Maar de Christus was er niet. Degelijk en rechtzinnig. Maar om de Christus der schriften gaven ze niet. Een gemeente zonder Christus. Een kerk waar geen plaats is voor de koning van de kerk. Alle gemeentelijke activiteiten gaan door, maar de koning van de kerk, die staat er buiten. Christus Jezus staat niet in het middelpunt van de prediking. De catechisaties, de huisbezoeken. Dat is dus blijkbaar mogelijk. En hoe erg is dat? Want een gemeente zonder Christus, die mist het leven. En een gemeente zonder de Heere Jezus Christus is ten diepste een dode gemeente. Hoe ligt dat nou in de gemeente van Barendrecht? En nog wat dichter, hoe ligt het nou in ons persoonlijk hart? Waar staat hij nou, de koning van de kerk? Buiten of binnen? Achter de deur of voor de deur? Maar dat is toch de klemmende vraag die vanuit onze tekst tot ons komt. Zou het zo kunnen zijn dat de Heere Jezus Christus voor de deur van de kerk staat? Zou het kunnen zijn dat hij van zijn plaats is geweken? Want weet u, een gemeente zonder Christus herken je. En een mens zonder Christus herken je ook. Want we vinden nou in deze brief wel een aantal kenmerken van zo'n gemeente. En dan mag u ook uw eigen hart naast leggen of daarin uw leven wordt getekend. Want van die Laodiceense wordt wel wat gezegd. Als we kijken naar het 15e en het 16e vers. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Och of gij koud waart of heet. Zo dan omdat gij lauw zijt en nog koud nog heet, ik zal u uit mijn mond spugen. En daaraan wordt dus een kerk herkend waar de Heere Jezus buiten staat. En daaraan worden ook mensen herkend die geen deel hebben aan Christus. Lauwe mensen. Halfslachtige mensen. Dubbelhartig. Op twee gedachten hinkend, maar geen keuze maken. Het evangelie wordt wel beluisterd, maar het hart blijft er buiten. De ziel wordt niet geroerd als Gods woord opengaat. En de verkondiging van het heil in Christus laat je ten diepste koud. De heerlijkheid van het verlossingswerk van Christus kan je hart niet bekoren. En de aanzegging van Gods oordeel kan uw hart niet verschrikken. Dan kan het zijn zoals in Laodicea, dat het bij het voorgeslacht anders lag. Dat daar de uitgangen van het hart uitgingen tot de Heere Jezus Christus. En dat daar het evangelie zijn werk deed. Maar dat het anders is geworden. Oh nee, niet zo dat het alles je maar koud laat. U wilt een goede preek horen. Met de oude waarheid ook toegedaan. U staat ook niet onverschillig tegenover de Heere Jezus Christus. U weet waarom hij is gekomen en waartoe hij is gekomen. Ja, daarvoor waren ze in Laodicea ook veel te goed thuis in de schrift. En toch dat oordeel. Lauw. Ze hebben wel de schriften, maar ze staan onverschillig tegenover de zaken van Gods Koninkrijk. Ze hebben geen echte interesse. Het wezen gaat uiteindelijk aan hen voorbij. Ze hebben hun godsdienst met wat vormen en wat rituelen, maar dat is het. Dan schrijft de Heere Jezus tot die gemeente, deed u nou maar een keus. Waart gij nou maar warm of koud. Maar neutraliteit tegenover Christus is misschien wel het ergste wat er is. En moeten we dan ook niet zeggen, ligt Laodicea dan ook niet dicht bij ons leven? Moeten we dan ook niet zeggen dat Laodicea voor ons een bekende plaats is? Want zijn er niet velen bevangen door lauwheid? Niet koud, niet vijandig, maar ook niet warm. Ook niet dat de Heere Jezus Christus de liefde van ons hart heeft. Wel lauw. Zo zitten we in de kerk. Zo ontvangen we de broeders op huisbezoek. Zo komen we op de catechisatie. Niet onverschillig, maar ook niet dat onze harten brandende zijn. Want zegt u nou eens eerlijk, hoe staat u tegenover de Christus? Heeft hij de liefde van uw hart? Is uw hart brandend geworden voor hem? Want neutraliteit tegenover de Christus der Schriften bestaat ten diepste niet. Wie niet voor hem is, is immers tegen hem. Zien we dan niet veel lauwe mensen in de kerk? Ga wel naar de kerk. Lees wel in de Bijbel. Lijken wel serieus. Door de week missen ze geen kerkdienst. Maar ondertussen. Christus Jezus heeft geen woning gemaakt in hun hart. En dat vinden ze best ook. Nooit eens een slapeloze nacht. Nooit eens die worstelingen voor Gods aangezicht. Nooit eens dat je daar ligt biddend en smekend of God in Christus wil overkomen. Je houdt het gerust uit in je onbekeerd zijn. Ondanks alle godsdienst is de Heere Jezus niet in het leven. En ondanks alle rechtzinnigheid is er voor koning Jezus geen plaats. Nu stelt het misschien maar uit en jij denkt, ja, als ik eenmaal 30, als ik 50 of als ik 70 ben. En zo blijft u maar wat hinken op twee gedachten. God wat en de wereld wat. Met de ene been in de godsdienst en met het andere been in de wereld. Niet al te godsdienstig, maar ook niet al te goddeloos. Het is kenmerkend voor het lauwe christendom. En als kerk zijn we dan ook vaak niet lauw. We zwijgen. Want waar is de stem van de kerk bij allerlei ethische onderwerpen? In de wereld, in onze samenleving, als het gaat om leven en dood. In onze kerken, als het gaat om het gezag van Gods woord. En als we zien dat er in onze kerken een denken binnendringt wat strijdig is met Gods woord. We zwijgen. We vinden het wel best. En we wijzen naar anderen, laten die dat maar doen. En zelf doen we niks. Lauw. Daaraan herken je nou mensen. Waar de Heere Jezus buiten de deur staat. Maar dat is niet alleen maar de lauwheid. Want de Heere Jezus wijst ook nog op wat anders. In vers 17. Als hij daar zegt. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb aan geen ding gebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Dat was nou ook een probleem in Laodicea. Ze hadden het goed met zichzelf getroffen. Die inwoners van de stad waren er trots op wat ze voor elkaar hadden gekregen. En diezelfde geest van zelfvoldaanheid leefde nou ook in de gemeente van Laodicea. Ze hadden het. Ze wisten het. Ze bezaten het. Het was een gemeente van bezittende mensen. Vol van eigendunk. Vol van eigenwaan. Maar het was nou de ellende in hun ellende dat ze nooit arm waren geworden voor God. En dat ze nooit onbekeerd waren geworden. Maar ze meenden dat ze alles bezaten. Terwijl de koning van de kerk moest oordelen. Arm, blind en naakt. Opnieuw die vraag. Hoe ver ligt Laodicea dan bij ons vandaan? Want zelfvoldaanheid en zelfgenoegzaamheid. Het zijn toch ook gevaren die onze gezinte bedreigen. We kunnen neerkijken op anderen. We menen dat we beter zijn dan anderen. Maar ook als het gaat om het geestelijke leven. We menen het allemaal maar te bezitten. En dat we allemaal maar delen. En dat je het hebt. Het is vaak het moeilijkste om met die mensen om te gaan. Die verrijkt zijn in zichzelf en vol zelfvoldaanheid door het leven gaan. Die het altijd maar zo goed weten. Maar nog nooit is daar op de plek zijn terechtgekomen waar ze het niet meer weten. En waar alles van hen is afgenomen. En waar ze niets meer bezitten dan enkel een hart dat hen aanklaagt en dat hen veroordeelt. Soms kan het ook nog wel eens worden bedekt onder een vrome dekmantel van ootmoed. Dat we spreken over zondaar zijn en over onze kleinheid en over onze geringheid. Maar dat het ten diepste op de bodem van ons hart hoogmoed leeft. Onuitstaanbaar zijn zulke mensen in de omgang. Die nog nooit hebben ontdekt dat ze arm, blind en ellendig van zichzelf staan. Want juist bij die zelfvoldane mensen staat de Heere Jezus buiten de deur. Want daar is geen plaats voor hem. Want ze bezitten alles al en ze hebben het zelf allemaal al. En daarom zijn ze niet verlegen om de Christus. Want hij staat er buiten. Buiten zijn eigen gemeente. En buiten het hart van de Laodicense. En hij staat daar voor een dichte deur. Daar waar hij zijn plaats had gehad. Maar is het nou niet dikwijls dat dat nou kenmerkend is voor Christus? In Bethlehem werd hij niet welkom geheten. In Nazareth werd hij de stad werd hij uitgegooid. En in Jeruzalem moesten ze niets van hem weten. Er is geen plaats voor hem op deze wereld. En er is geen plaats voor hem van nature in ons hart. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze hebben hem verworpen. Ze wilden van hem niet weten. En hier lezen we hoe de christelijke gemeente van Laodicea hem buiten de deur van de gemeente heeft gezet. En in jouw hart. En in uw hart. Waar staat hij nou? Van nature staat hij buiten ons hart. En ons hart is gesloten voor hem. De deuren zitten vergrendeld en ons hart is potdicht. En er is in ons leven geen plaats voor Christus. We zijn niet om hem verlegen en hebben hem niet nodig. Hij staat buiten onze levenspoort. En dat is nou het hart van een mens. Dat er geen plaats is voor Christus. De Satan, de wereld en onze eigen zonden hebben ons hart hermetisch doen sluiten voor Christus. En sinds de val in Adam hebben ons levenshuis op slot gedraaid voor de koning der koningen. En hebben we de toegangsdeuren gebarricadeerd. En hebben we ook geen behoefte aan hem. En is dat nou niet het erge in ons leven? We hebben de Heere buiten de deur van ons leven gezet. En we laten hem daar ook gewoon staan. Is het u al tot schuld geworden? En heb je daar al pijn om geleden? Dat hij daar staat buiten je levenshuis. En dat is eigen schuld. Dat wij hem de rug hebben toegekeerd. En dat wij hem hebben verwijderd uit ons leven. Misschien zit er wel een kind van God in ons midden. Die moet zeggen ja. Na ontvangen genade is dat ook weer opnieuw de praktijk in mijn leven geworden. Ik heb hem buitengesloten. Door de zonde waaraan ik heb toegegeven. Ik heb hem buitengesloten. Door de vele verleidingen waardoor ik gevallen ben. En het vuur van de eerste liefde brandt niet meer. Het is allemaal gedoofd. Het is afgevlakt. En zelfvoldaanheid is er voor in de plek gekomen. Kind des Heren, hoe lang is het nou geleden dat je hem hebt mogen ontmoeten in het gewaad van zijn woord? Hoe lang was het nou terug dat hij daar stond in je levenshuis? En met kracht sprak tot je ziel. Wanneer was nou die laatste ontmoeting met de koning van de kerk? Ben je er zelf tussen komen te zitten? Met je hoogmoed en met je zelfvoldaanheid. De zonden in het leven. Want dat is het aangrijpende, dat hij dat moet zeggen van zijn gemeente. Zie, ik sta aan de deur. Daar zit schuld achter. Daar liggen zonden achter. Maar dan komt er ook de worsteling van binnen. Hoe kan hij nou ooit weer binnenkomen? En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De Heer Jezus klopt op de deur. Hij staat er buiten de deur van zijn gemeente. En hij staat er buiten de deur van een zondaarshart. En door eigen schuld is het ook zo dikwijls in de beleving dat hij ook buiten de deur van het levenshuis van Gods volk staat. En er is van onszelf geen plaats voor hem in ons hart. Dan valt het toch te vrezen. We hebben hem de deur gewezen. En dan zou je toch denken dat hij zegt, ik ga. Maar hier staat, ik sta. Ik sta aan de deur. En is dat ook niet het evangelie in onze tekst? Stel je nou maar eens voor dat iemand met ons zo zou handelen. Nou, dan waren we er toch al lang van doorgegaan. Dan hadden we ons nooit meer omgedraaid en nooit meer gezegd van nou, dan wil ik toch wel weer eens binnenkomen. We zouden zijn weggegaan om nooit meer terug te komen. Maar hij is anders. Hij is niet gegaan, maar hij is er blijven staan. Aan de deur van de gemeente. En dat toont toch ook wel zijn langmoedigheid ten opzichte van hardnekkige zondaren. En wat blijkt daarin ook niet zijn verdraagzaamheid in het licht van wie wij zijn. Zijn geduld met halsstarrige zondaressen. En zo staat hij nog steeds aan de deur. Zoals hij daar ook stond voor die poorten van Jeruzalem en het uitriep. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijk een hen harkiekend. Hoe staat hij er? Dat lezen we in de brief. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Een kloppende Jezus aan de deur van de gemeente van Laodicea. Een kloppende Christus aan de deur van een zondaarshart. Hij heeft zich bij die deur gesteld om zijn werk te verrichten. En hij wil zijn arbeid tot verlossing van mensen wil hij gaan verrichten. Hij komt daarin ook om de gemeente te waarschuwen, om de gemeente te zoeken. En zo staat hij ook aan de deur van het hart. Waar wij van onszelf nooit om hem verlegen zouden zijn en nooit om hem zouden gaan zoeken, is het de koning van de kerk die daar staat aan de deur van zondaarsharten en hen zoekt. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Zeker, dan zijn er verklaringen die daarbij wijzen naar zijn tweede komst, dat kloppen alles ermee te maken heeft met het eind der tijden dat komt. En dan is er veel waarin we ook het kloppen van de Heere Jezus kunnen horen. Denk maar aan alles wat er gebeurt in het Midden-Oosten en rondom Israël. Er zijn ook meer zaken waarvan we er ook het kloppen van de Heere Jezus horen als we zijn voetstappen horen in onze tijd. De liefde die verkilt en allerlei andere tekenen der tijden die er plaatsvinden. Maar is het ook niet vooral persoonlijk? Aan de deur van Sartre woning klopt de hemelse bruidegom. Zoals we dat ook lezen bij Hooglied, in Hooglied 5. Wat klinkt, ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem mijns liefste die klopte was, doe mij open mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdruppen. Christus die staat aan de deur van ons hart en klopt. Hij klopt door zijn woord en door zijn geest om zondaren op te wekken uit hun doodslaap. En dan staat er geen engel, er staat ook geen profeet, maar hier staat de vredevorst, de koning der ere, de God die aan het begin stond van de hemel en van de aarde. De zaligmaker van zondaren staat aan de deur van het hart. Hij staat aan uw deur en aan jouw deur. Bedenk dan wat je doet. Als je hem laat staan. Overdenk nu eens wat dat inhoudt. Dat hij daar nog steeds staat. Gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren ligt. Hij staat er niet om iets van die mens te ontvangen. Maar hij staat er om iets aan de mens te geven. En hij klopt, ja dat toch als eerste, hij klopt door de verkondiging van zijn woord. En iedere keer als de Bijbel opengaat, is dat een klop van de Heere Jezus op de deur van ons hart. Hoeveel preken hebt u al niet gehoord? Hoe vaak is de Bijbel in jouw leven al niet opengegaan? Hoe lang staat hij al niet aan de deur van uw hart? En hoe lang staat hij daar al niet te kloppen om binnen te komen in je leven? En hij klopt met een luide slag als hij de wet laat horen. Kloppend op de deur klinkt het: vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. De wet die de zonde in al zijn ernst laat zien. Toen de wet werd gegeven, ging het vergezeld van donder en van bliksem. En zo strook de wet elke keer weer een mokerslag, een klop op de deur van ons hart. En het klinkt ons tegemoet: o ellendige zondaar, ontwaak, gij die slaapt. De stem van de wet die ons ook leert dat de toorn van God ontstoken is over onze zonden. Als de Heilige Geest die klop gebruikt, wordt u bepaald bij uw armoede, uw blindheid, uw naaktheid en uw leegheid. En alle goede gedachten van jezelf verdwijnen. En je moet zeggen: dat is mijn naam. Zondaar. Eén die voor God niet kan bestaan. Hij klopt ook door beproevingen. Hij klopt door allerlei slagen op het hart. Allerlei roepstemmen die tot ons komen. Een ernstige ziekte. Een sterfgeval. De tegenslagen in het leven. Elke keer weer is het een roepstem van de Heer. Maar bovenal klopt hij toch door het evangelie. Want kijk nou eens goed hoe hij daar staat voor die deur. Met zijn ene hand klopt hij op die deur. Maar in die hand staan de tekenen van het kruis. En in die hand zijn zichtbaar de littekenen van de wonden die hij heeft opgelopen. Dat is die hand die doorboord werd aan het vloekhout van Golgotha's kruis. Het is die hand die hij heeft uitgestoken in de hof van Gethsemane toen hij het zei: ik ben het, indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Het is die hand waarmee hij zich aan het kruis heeft laten nagelen. Maar let er dan ook op wat hij in die andere hand meedraagt. Want in die andere doorboorde hand draagt hij goud, ogenzalf en witte klederen. Die hand is vol van zegeningen. En in die hand draagt hij nou alles met zich wat u van uzelf mist. Ogenzalf om de blinde zielsogen te openen. Goud om die arme mens rijk te maken in hem. Witte klederen om die naakte zondaar te bedekken met de klederen van zijn gerechtigheid. Ziet u wie daar staat? Die dierbare zaligmaker. In wiens bloed er verzoening te vinden is voor de grootste der zondaren. Hij klopt aan de deur van uw hart en roept het u toe: o zondaar, bent u naakt? Hier zijn de klederen van mijn gerechtigheid. En hij roept het je toe: zondares, zie je eigen armoede. Heb je moeten erkennen dat je niets hebt, nooddruftig, arm en leeg. Bij mij is goud te verkrijgen. Doe mij toch open. En ik zal u verrijken met de goederen van het heil dat ik heb verworven. Hoe ellendig en arm je ook bent, maar het ware geluk kan ik je geven. Hij staat er. Niet als rechter, nee, nog niet. Niet om het oordeel te voltrekken. Maar hij staat daar als de schoonste, als de dierbaarste onder de mensenkinderen. Hij staat er als de weldoener aan de deur om uit te delen van de goederen die hij zelf heeft verworven. En een schat van zegeningen is er in hem te verkrijgen. Laat hem daar dan niet staan. Laat hem niet te vergeefs kloppen. Want hoe dwaas ben je dan? Jij zegt u maar mijn hart, dominee. Gesloten door 1000 sloten. Helemaal dichtgeschroeid. En helemaal dichtgetimmerd. Het slot van de onkunde. Het slot van mijn blindheid. De slot van mijn hoogmoed. Het slot van mijn vijandschap. Het slot van mijn ongerechtigheden. Oh ja, wat een bezwaren kunnen er niet zitten. En welke sloten kunnen wij ook niet op ons hart hebben gezet. Zoveel dat je de grendels er niet af kan krijgen, want het hart zit muurvast. Maar bedenk dan, voor die deur staat geen machteloze zwerver die een plaatsje zoekt om te kunnen schuilen. En voor die deur staat ook geen koopman die wanhopig probeert om zijn goederen te slijten. Zo mogen we de tekst niet lezen. Hier staat niet iemand voor de deur die als een machteloze smeekt om binnen te kunnen komen. Hij is niet een die daar voor de deur staat en die het zelf aan de kracht ontbreekt om binnen te komen en dat het nu maar afhankelijk is of u nou de deur openzet of hij binnen kan komen. Gelukkig is het zo niet. Want dan zou de tekst ook geen evangeliewoord bevatten. Dan zouden we te doen hebben met een machteloze Jezus. Die is overgeleverd aan onze wil of wij ons hart al dan niet voor hem zouden willen openzetten. Zo is het niet. Hier staat voor de deur de meester zelf. De koning van zijn kerk. De zaligmaker van zondaren. Aan wie is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En hij doet een appel op ons hart om binnen te mogen komen. En daaruit spreekt zijn opzoekende liefde, zijn ontfermende genade. Want hij was er buiten gezet. Hij was er niet welkom. En hij had de gemeente kunnen treffen met zijn rechtvaardig oordeel. En het was daar recht als hij voorbij zou gaan. Maar hij doet het niet, nog niet. Hij staat er nog aan de deur van het hart. En hij klopt en hij roept er toe, doe mij open, doe mij open. Het is de liefdesklop van de heiland. Waarom blijft hij daar nog staan? Omdat hij geen lust heeft aan uw dood. Omdat hij uw behoud op het oog heeft. Omdat hij nog op zoek is naar weggelopen zondaren en zondaressen. Omdat het zijn liefste werk is om gevallen mensenkinderen met God te verzoenen. Omdat het zijn taak is om allen die hem van de Vader gegeven zijn, weer terug te leiden naar het Vaderhart. En daarom zoekt hij binnen te komen, daar waar van nature geen plaats voor hem is. En zo staat hij ook vanmiddag aan de deur van ons hart. En klopt hij in het gewaad van zijn woord op de deur van ons hart. En elke zondag trouwens mag dat evangelie klinken. Maar de vraag wordt wel, hebt u het nou ook gehoord? Want nog even, En dan geldt het toch, zie, de rechter staat voor de deur. En plotseling kan dan toch die dag komen. Die dag waarvan we ook lezen in de schrift. Die spoedig zal kunnen komen. En dat je voor een dichte deur komt te staan. En als hij komt, dat hij ze niet vindt wakende, maar slapende. En hoe erg zal dat zijn? Als je hem zou moeten ontmoeten als de rechter, waarvoor je niet kunt verschijnen. Maar nog staat hij daar aan de deur, als die gewillige zaligmaker die binnengelaten wil worden. Zeg nou niet direct, daartoe ben ik niet in staat. Want we moeten een onderscheid maken tussen de bekwaamheid en de verplichting. Het hoort wel. De eis die blijft staan, ook na de val in het paradijs. Het is de plicht van iedere mens om de deur van zijn hart te openen voor Christus. En weet u, als je erachter bent gekomen, dat je dat zelf niet kan. Ja, dan ben je bij God op het juiste adres. Als je bent vastgelopen met je eigen onmacht en met je eigen onmogelijkheden, is er een God die bekwaam maakt. Is hij het zelf die het harde, gesloten hart opent door zijn woord en door zijn geest. En als het u werkelijk aan kracht ontbreekt, leg je dan maar neer aan zijn voeten, die immers heeft toegezegd, toe te eigenen hetgeen we in Christus hebben. Is dat niet een gevaar? Dat we ons gaan verschuilen achter onze onmacht en zeggen, ja, maar ik kan het toch niet zelf. Maar dat het ten diepste onze onwil is. Als we waarlijk ontdekt zijn aan onze onmacht, dan is er één die je helpen kan, helpen wil en helpen zal. Maar dat we nou gaan verstaan dat het kloppen van Christus en het spreken van Christus is, dat van oneindige kracht is, om de ziel van een halsstarrige zondaar te openen. En hij dringt naar binnen door zijn woord en door zijn geest om daar alles uit te werken wat nodig is tot zaligheid. Zo staat Christus aan de deur van het hart. Hij zoekt waar u niet zoekt. Hij roept waar je van jezelf niet roept. En hij vraagt waar je van jezelf niet gaat vragen. En hij staat er niet één keer. Maar elke keer weer, en mag daar die liefdesklop van die zoekende heiland zijn. En hij is het die roept en klopt. En deze klop en deze roepstem van de Heere Jezus in het evangelie. Ja, als de Heilige Geest zich daarmee paart, dan vallen de grendels van het hart weg en wordt het hart ook geopend. En mag hij binnenrijden met gewaad van zijn woord en mag hij woning gaan maken in zondaarslevens. Want het is God de Heilige Geest die die kluisters en die grendels verbreekt om binnen te komen. En hij opent het hart waardoor een zondaar van dood levend wordt. Laat hem dan toch niet te vergeefs kloppen. En laat hem daar dan toch niet blijven staan. Want hoe vreselijk zal het zijn als de dag van het oordeel daar is. En als je ziet dat je de Heere der Heerlijkheid je leven lang hebt buitengesloten. Dan zult u roepen, maar niet worden gehoord. En dan zult u kloppen, maar zal er niet worden opengedaan. En dan zult u voor eeuwig buiten moeten staan, omdat je hier de Heere der Heren hebt laten kloppen. Bedenk dan toch, wie er staat aan de deur van je hart. Het is Jezus de Christus, de zaligmaker van zondaren, gewillig en bereid om in een zondig en smerig en vuil levenshuis binnen te komen, om daar alles te reinigen en alles schoon te maken. En doe dat niet als dat volk van Israël, waarvan we keer op keer lezen, vanuit Bethlehem, Nazareth en Jeruzalem, dat ze hem niet moesten, die de deuren van hun hart gesloten hielden voor de koning der koningen. En als het dan zo is dat je denkt, ja maar, hij staat er. Maar hoe komt hij nou ooit binnen, want ik krijg daar van binnenuit die deur niet open. Werp je dan neer aan de troon van Gods genade en roep het dan ook uit. O Lam van God, stel toch uw troon in ons hart. Kom, Heere Jezus, kom haast. Want ik krijg zelf mijn hart niet open, maar gij zijt toch die zaligmaker, die gewillig en bereid is om zelfs het hardste hart verbreken en woning te maken, opdat mijn hart mag uitgaan tot u en ik in u de zaligheid mag vinden. Amen. Heren, dat is toch die wonderlijke werking als een mysterie, wat in mensenwoorden niet is uit te drukken, maar wat is slechts te aanbidden en uit te wonderen. Als gij het zijt, die de grendels, die wij voor de deuren van ons hart hebben gelegd, dat gij die wegneemt, dat gij die verbreekt, en dat gij dat machtige wonder van de wedergeboorte werkt en binnenkomt in levens van zondaren die u hadden buitengesloten. Heere, doe ons dat evangelie verstaan. O Heere, bewaar ons ervoor dat we aan uw lokroep voorbij zouden leven. Dat we die kloppende zaligmaker zouden laten buitenstaan. O geef toch dat het waarlijk nood mag worden. Dat wij ons hart voor u niet kunnen openen, maar dat het uw roepstem mag zijn, die met kracht binnen mag komen. Want uw woord zegt het toch, het is door de dwaasheid der prediking, dat gij zondaren wil zalig maken. Dat als uw geest gepaard gaat met uw woord, dat het hart open gaat. En dat gij het zijt die binnenkomt. Dat het gaat leven in het hart. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehaag. Heere, wilt u ons dan maar arm, blind en ellendig maken? Maar wilt u ons daarin ook voor uw voeten doen neervallen, opdat we het heil dat er ligt in Christus zouden begeren en zouden verkrijgen uit uw hand? Gaat u met ons mee, de week die voor ons ligt, alles wat van ons wordt gevraagd, al de werkzaamheden die we hebben te doen, geef wijsheid, kracht en sterkte. Maar wilt u ons bovenal ook niet doen vergeten, dat elke keer als thuis, op school of op ons werk uw woord opengaat, dat het een klop is van u op de deur van ons hart, en dat we al die roepstemmen niet zouden verachten, maar dat het ons zou mogen brengen op de plaats waar een mens moet komen en moet blijven, als een arme zondaar aan uw voeten, om onderwijs te ontvangen van die hoogste leraar ter gerechtigheid. Heere, geef dan zo alles wat nodig is. Vergeef de zonden ook van deze dag, in spreken en in horen. En wees ons een God van nabij, om Christus wil, uit genade. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen uit de 68ste psalm. En daarvan het 9e vers, waar het ook wordt beleden. Dat de kerken werd u buiten, o Heer, gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot der mensen troost. Opdat zelfs een wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Vers 9 van 68. heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.